Hey, hallo en welkom bij de Studio 24 podcast. Ik ben Charlotte en ik ga jou leren om te ondernemen en vooral jezelf te blijven in een digitale wereld. Hey en welkom terug bij de tweede aflevering al van de Studio 24 podcast. Vandaag gaan we het hebben over online marketing. En we gaan ons eigenlijk een heel simpele vraag stellen. Hoe begin je daar nu in godsnaam aan? Iedereen weet het. Je moet je online positioneren als je wil verkopen. Zeker in een wereld zoals vandaag, zeker in een wereld anno 2020, waar we de helft van het jaar of langer zelfs in lockdown geweest zijn en dus fysiek zelfs niet naar een winkel kunnen of geen fysieke afspraken kunnen doen, is online marketing superbelangrijk. Dat is allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, want waar begin je of hoe begin je daar in godsnaam aan? Wel, dat gaan we vandaag bespreken. Nu, ik ga je niet vertellen welke tools je allemaal moet gaan gebruiken, hoeveel keer je op Instagram moet posten. Dat zijn zaken voor latere podcastafleveringen. Nu wil ik echt beginnen bij het begin. Hoe ga je jezelf en je zaak en je producten voor gaan stellen online? Er is eigenlijk één gemakkelijke regel die je altijd in je achterhoofd kan houden, namelijk vertrek altijd vanuit je doelgroep en stel je de vraag: wie is jouw ideale klant? Die moet je namelijk voor ogen hebben om je marketing op te zetten. Zelfs als die offline zou zijn, maar zeker als die online is, moet je weten welke klanten jij wil, wie dat jouw ideale klant is, want anders weet je ook helemaal niet hoe, via welke kanalen of wat je moet communiceren om hen te bereiken. Als je een account opstart, ik heb dat ook zo gedaan, dan zijn de eerste 100 volgers waarschijnlijk je vrienden, je familie, misschien nog wel verre familie, vrienden van vrienden, maar de kans dat daar eigenlijk jouw ideale klant tussen zit, is super klein. Het is natuurlijk verleidelijk om dat account op te starten en om direct af een cijfer van 100 volgers te zien, maar eigenlijk levert jou dat weinig op, omdat je dan de neiging kunt hebben om te gaan communiceren voor die mensen. Maar die mensen zijn helemaal niet jouw ideale klant. Dus vooraleer dat je start met online marketing, moet je je de vraag stellen: wie is mijn ideale klant dan wel? Wie zou mijn producten kunnen kopen? Wie wil mijn producten kopen? En wie wil ik die mijn producten ook koopt? Dat werkt ook in twee richtingen. Een ideale klant is iemand die natuurlijk jouw producten wil kopen, maar is anderzijds ook iemand waarvan je wil dat ze jouw producten kopen. Je hebt types klanten die heel veel eisend zijn, die verwachten dat je 24/7 bereikbaar bent, die een heel lage prijs vereisen voor hoge kwaliteit. Zijn dat jouw ideale klanten? Ja, daar kan je je vragen bij stellen. Ik ben bijvoorbeeld ook een dienstverlenend bedrijf met een bepaald uurtarief. En als mensen dat niet wensen te betalen of niet in staat zijn om daar een zeker budget in te investeren voor de kwaliteit die ik lever, dan zijn dat niet mijn ideale klanten. En daar mag je ook wel best streng in zijn. Maar hoe bepaal je dan nu zo'n ideale klant? Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je begint eigenlijk met een brainstorm of een soort van mindmap over jouw ideale klant. Je kan dat best in het enkelvoud zien, dat je eigenlijk echt een persona gaat ontwikkelen, gaat uitschrijven of ontwikkelen liever voor die ideale klant. Ik doe dat altijd zo dat ik eigenlijk een mannetje teken op een blad of een vrouwtje op een blad teken. En die is dan eigenlijk het centrum van mijn brainstorm. En dat is mijn ideale klant. En die ga ik gaan vormgeven door daar eigenlijk allerlei eigenschappen aan toe te kennen. Dat kan enerzijds de leeftijd zijn, de woonplaats, het geslacht, indien dat daar relevant is. Is dat een persoon die nog student is? Is dat iemand die al werkt? Is dat misschien iemand die al kinderen heeft? Is dat iemand die op zoek is naar een product? Is dat iemand die op zoek is naar een dienst? Misschien gewoon naar informatie? Iemand die wil bijleren? Moet die persoon idealiter wel een link hebben met mij? Ben ik als persoon achter dat bedrijf misschien niet direct aanwezig binnen mijn product? Of ben ik dan net wel, omdat ik een dienst lever? Dat soort zaken zijn natuurlijk dingen die bij dat persona horen en waardoor dat je je ideale klant eigenlijk vormgeeft. Sommigen gaan zelfs zo ver om die persoon ook effectief een naam toe te kennen als je daar een bepaalde associatie mee hebt. Als je dat associeert met een bepaald type persoon, een bepaald type klant, dan kan je dat zeker helpen om dat te doen. Een Georgette is natuurlijk, roept een andere associatie op dan een Julie of een Charlotte. Dat kunnen ook manieren zijn om daar eens over na te denken, om je de vraag te stellen van: wie is nu eigenlijk mijn ideale klant? Zonder al te veel in vooroordelen te vervallen. Maar je hebt wel bepaalde associaties die jij maakt met je klant. En door daar op basis daarvan ook een persona op te stellen, heb je eigenlijk een richtlijn of een uitgangspunt voor jouw online marketing. Want jij gaat je met jouw online marketing gaan richten op die persoon. Dus voor jou geeft dat veel meer richting aan wat je eigenlijk gaat gaan doen. Want je hebt zoveel manieren om aan online marketing te doen. Je hebt e-mail marketing, je hebt social media, je hebt je website uiteraard. Je hebt dan ook nog de connectie daartussen. Wil je met online producten werken, wil je een online dienst leveren die misschien ook een offline vertaling heeft. Er zijn zoveel mogelijkheden dat jouw ideale klant jou gaat helpen om daar een richting in te geven. Om nog even terug te komen op dat persona van die ideale klant. Dat zijn natuurlijk ook zaken dat je daar kan bij betrekken. Niet alleen wat voor persoon dat die is, maar is dat een persoon die Instagram gebruikt? Of is dat een persoon van 14 die misschien volledig op TikTok zit? Dus dat gaat ook jouw keuzes bepalen van jouw uiteindelijke marketingstrategie of online marketingstrategie. Nu, eens dat je die persona hebt, je mag daar echt zo ver in gaan als dat je maar wilt. Hoe meer details dat je daarover hebt, hoe beter eigenlijk. Ik probeer altijd op zijn minst 10 eigenschappen te bepalen van die ideale klant, los van de demografische gegevens, om het zo te zeggen, namelijk leeftijd en woonplaats, geslacht enzovoort. Probeer ik altijd nog 10 extra specificaties of eigenschappen van die persona te zoeken, zodat ik zeker een duidelijk beeld heb van hoe dat die persoon er in theorie uitziet. Nu, de volgende stap is natuurlijk jouw verhaal, jouw heel uitgebreid, fantastisch verhaal, ook gaan overbrengen naar die mensen. Maar hoe ga je dat dan gaan doen? Want jouw verhaal is natuurlijk een kluwen van verhaallijnen dat door de jaren heen is ontstaan, is opgebouwd, is geëvolueerd ook. En het is niet altijd gemakkelijk om zo'n complex verhaal ook over te brengen naar andere mensen. Ik heb dat zelf ook als mensen vragen waarom ben je ooit met Studio 24 begonnen. Goh, dat was dat eigenlijk een beetje van dat en een beetje van dat. Ik had eigenlijk toevallig een klant en die wou met mij samenwerken. Maar daarvoor heb je natuurlijk een ondernemingsnummer nodig. Anders kan die persoon jou niet betalen, want dan kan je geen facturen maken. Maar anderzijds zat ik ook toen op mijn hoofdberoep bleef ik een beetje op mijn honger zitten qua digitale ontwikkeling. Dus dat was ook een reden. Maar ik heb ook heel veel ondernemers in mijn familie die dat eigenlijk altijd als een beetje de beste optie in het leven voorgesteld hebben. Ondernemen was beter dan voor een baas werken. Dus ergens komt dat van zoveel verschillende kanten. En dat is dan nog maar enkel de oorsprong van mijn zaak. Hoe dat ik dan verder die zaak heb uitgebouwd, de keuzes die ik ondertussen al heb gemaakt, worden dan nog door 1001 andere dingen bepaald. Deels door mezelf, maar ook heel vaak door externe factoren. En dat komt dan allemaal samen in een kluwen van mijn verhaal. Maar goed, mijn verhaal in elke Instagram-post volledig doen, dat kan natuurlijk niet. Zelfs als ik e-mailmarketing doe en zelfs als je een podcast maakt, kan je niet alles in één keer gaan vertellen. Dus je hebt er nood aan om dat wel wat op te splitsen. Dus eigenlijk je verhaal te gaan mappen noem ik dat, of opschrijven of opdelen, zodat je weet wat dat jouw kernthema's zijn en welke kernthema's dat jij vooral wil naar voren schuiven, naar die ideale klant, om jouw meerwaarde te gaan tonen en te bewijzen. Het feit dat je een product hebt, is zelfs voor jouw ideale klant niet voldoende om dat zomaar te gaan kopen. Die persoon wil dat om een bepaalde reden bij jou kopen. Dat kan zijn omdat je de goedkoopste bent, maar we zien wel een trend dat mensen meer doordacht gaan kopen. Meer kopen voor de persoon achter het product en niet zozeer enkel voor het product. Er is ook een sterke trend, gelukkig, naar een meer lokaal shopgedrag. Dus als klein ondernemer kan je daar wel van profiteren, om het zo te zeggen. Maar dan moet je natuurlijk ook wel kunnen positioneren binnen die markt en moet je ook wel je meerwaarde kunnen tonen. Net omdat het niet meer allemaal zuiver rond je product draait, maar ook rond jou, moet je dus dat verhaal kunnen brengen. Nu, dat verhaal opdelen, dat kan je op verschillende manieren doen. Ik vind dan mijn methode van eigenlijk een 5-tal vragen te stellen, waar dat open vragen, waar dat jij dan het antwoord op uitschrijft, effectief met pen en papier. Dus niet gewoon een beetje nadenken van, goh, wat zou het antwoord daar kunnen op zijn? Nee, pak echt een blad papier. Schrijf die 5 vragen op en ga die dan gaan beantwoorden in een x-aantal regels. Probeer dat ook. Je mag dat in puntjes doen, maar ik heb soms het gevoel dat als je dat in puntjes doet, dat het alweer heel pragmatisch wordt en dat je eigenlijk ook stukken en misschien wel belangrijke details van je verhaal achterwege gaat laten. Dus probeer dat echt in volzinnen uit te schrijven, omdat ook de manier waarop je dingen schrijft associeert of roept eigenlijk associaties op die er dan voor kunnen zorgen dat eigenlijk belangrijke details uit je verhaal ook mee naar voren komen. Nu, Ik heb 5 vragen die ik mezelf stel als ik mijn verhaal probeer op te delen. Ik doe dat trouwens niet 1 keer als ik start met mijn onderneming, maar daar komen we later op terug. Dus de 5 vragen die ik mij stel is, wie ben ik als persoon? Waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Dat kan een heel uitgebreide uitleg worden, dat is bij mij wel zo. Dat is bij jou ongetwijfeld ook zo. Het is niet dat je valt niet in een hokje onder te delen. Je hebt heel veel aspecten aan jouw persoonlijkheid en die zijn allemaal super waardevol. Het is gewoon een kwestie van die allemaal op papier te krijgen. Dus die eerste vraag is super belangrijk. Ten tweede is, wat is je dienst en product? Opnieuw, daarmee bedoel ik niet maak een opleisting van alle producten die in je webshop staan, maar leg echt uit wat dat jouw product of jouw dienst is. Is jouw product een manier om vrouwen het leven makkelijker te maken? Is jouw product of jouw dienst gewoon business coaching? Of is het echt een manier om mensen hun leven te veranderen en hun financiële vrijheid te geven? De manier waarop dat je dat verwoordt is natuurlijk ook wel heel belangrijk om te manifesteren waar dat jij jouw verhaal wil laten overgaan en hoe dat je dat verhaal wilt overbrengen. Een derde vraag is dus hoe je bedrijf is ontstaan. Daar heb ik daarnet al net even iets over gezegd. Dat is ook een belangrijke, omdat dat vaak terugkeert naar de intrinsieke motivatie om te doen wat dat je doet. En het is ook wel heel belangrijk om dat nog even op te schrijven. Ook al ben je misschien al 3 of 4 jaar bezig met je bedrijf en stap je nu pas in online marketing, of ga je nu de next step nemen op vlak van online marketing, is het toch echt belangrijk om nog even bij het ontstaan stil te staan. Een vierde, heel belangrijke vraag is, wat is je meerwaarde? Waarom ben jij, stel dat je een exact hetzelfde product hebt als de volgende persoon, waarom zou iemand dat van jou aankopen en niet van de volgende persoon? Wat is jouw meerwaarde? Dat kan heel veel dingen zijn. Mijn meerwaarde is, met Studio 24, dat ik super gepassioneerd ben door alles wat dat digitale media is en ik blijf daar ook altijd over bijleren. Dus ik stel altijd alles in vraag, waardoor dat ik jou nooit informatie ga geven die achterhaald zou kunnen zijn. Ik ga altijd, zelfs al is dat een workshop dat ik voor de 10e keer geef, ga ik altijd mijn informatie double-checken en cross-referencen, dat ik zeker de allernieuwste informatie meegeef. Als ik jou een workshop geef en 3 maanden later ontdek ik dat er nieuwe functionaliteiten aan die tools zijn, dan ga ik jou dat doorsturen. Dat is mijn meerwaarde. Dat is 1 van mijn meerwaardes. Een andere meerwaarde is, voor mij dan, ik was vroeger ongelooflijk chaotisch. Ik vergat alles. Ik was nooit op tijd klaar voor mijn examens. Ik betaalde mijn rekeningen aan de 3e aanmaning. Complete chaos. Mijn hoofd was echt een warboel. En ik heb voor mezelf geprobeerd om daar structuur in te brengen. Ik ben nu een heel gestructureerd en georganiseerd persoon. Ik hou van automatisering. Ik heb mezelf het leven gemakkelijker gemaakt. En dat is mijn meerwaarde. Als jij een chaotisch persoon bent en je wilt door mij gecoacht worden om meer planning in je leven te krijgen, dan is dat mijn meerwaarde. Niet het feit dat ik goed ben in planning of dat ik veel planning tools ken. Er zijn nog mensen die dat kunnen. Mijn meerwaarde is dat ik dat vanuit een achtergrond van chaos doe, waardoor ik heel goed begrijp waar dat jij voor staat en hoe overweldigend dat kan voelen. Begrijp je waar dat ik naartoe wil? Je wil dus eigenlijk je meerwaarde echt daar echt een vinger op leggen. Dat je dat echt heel duidelijk kunt zeggen van bovenop de producten en de diensten die ik lever, is dat mijn onbetaalbare meerwaarde eigenlijk. Want je kan niet betalen voor het feit dat ik een chaotische achtergrond heb. Ik kan dat niet in een prijs uitdrukken. Dat is eigenlijk wat hij er extra bij krijgt, bovenop de prijs die betaalt voor mijn dienst of mijn product. En dat is net dat onbetaalbare stukje. En dat is net wat het verschil maakt. En een 5e vraag is, welke gratis content of welke gratis meerwaarde informatie die online gaat bieden? Dat is al een vrij specifieke vraag, maar ook wel een heel belangrijke. Want je kan natuurlijk je verhaal hebben en je hebt heel veel te vertellen. Je hebt misschien heel veel kennis die je in diensten of in producten wilt steken. Maar een heel stuk daarvan ga je ook gratis online moeten aanbieden om mensen een bepaalde indruk te geven van wie dat je bent en om een bepaalde geloofwaardigheid op te bouwen. Dus het is heel belangrijk dat als je dat verhaal mapt, dat je dan eigenlijk bij die 5e vraag gaat stilstaan van oké, welk stukje geef ik al prijs, maar welk stukje van mijn verhaal, van mijn kennis, van mijn skills kan ik mensen al duidelijk maken tot wat dat ik in staat ben om hen eigenlijk om van hen een lead te creëren, om het in marketingtermen te noemen, om hen eigenlijk vast te nemen met mijn verhaal, om hem dan uiteindelijk ook zover te krijgen om iets aan te kopen en om mijn klant te worden. Die 5 vragen en vooral de antwoorden daarop natuurlijk vormen de basis van je verhaal die dan de basis is van je marketingstrategie. Dus dan heb je enerzijds je ideale klant die bepaalde kanalen gebruikt, die naar bepaalde zaken op zoek is. En dan anderzijds heb je jouw verhaal dat je gemapt hebt van oké, dat is wie dat ik ben, dat is wie dat ik doe, dat zijn de producten dat ik aanbied of de diensten die ik aanbied en dat is ook mijn meerwaarde en specifiek de gratis meerwaarde die ik wil bieden. En dan ga je een cross-referentie maken van die twee. Je hebt enerzijds wat dat jij te bieden hebt en wat dat de andere persoon, wie dat de andere persoon, dus de ideale klant is en wat dat die zoekt. En daartussen liggen dan communicatiekanalen. Die communicatiekanalen kunnen zijn e-mailmarketing, je website, sociale media, ook opgedeeld in Instagram, Facebook, misschien TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter. Je hebt ongelooflijk veel kanalen die jou eigenlijk met jouw ideale klant kunnen verbinden, maar niet hoeven te verbinden. Je hoeft niet elk kanaal dat van toepassing kan zijn om die verbinding te maken, op te zetten. En dat is een belangrijke kanttekening ook die ik wil maken bij online marketing en dat eigenlijk de pointe ook een beetje is van mijn podcast. Er bestaan 1001 opties. Dat is wat ik in het begin ook zei, maar je hoeft... Het is eigenlijk net nodig dat je daar keuzes in maakt. Als ik 10 kanalen wil onderhouden, dan vraagt mij dat 10 keer die tijd en die moeite. Maar misschien heb ik dat helemaal niet. Ik kan dat ook toegeven dat ik dat niet heb. Ik ben zelfstandig in bijberoep. Ik werk een fulltime job daarnaast. Ik heb helemaal geen tijd om en LinkedIn en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok allemaal te onderhouden. Dat zou ik, tenzij dat ik niet meer slaap, maar daar ben ik niet van plan, want work-life balance is ook belangrijk. Daar kom ik ook in een volgende aflevering nog op terug. Dus het is ergens belangrijk dat je keuzes maakt. Voor mij persoonlijk, ik richt mij op kleine vrouwelijke ondernemers in Vlaanderen die vooruit willen en die eigenlijk zoveel ideeën hebben dat ze iemand extern nodig hebben om die ideeën tot concrete deliverables, producten, diensten om te toveren. Dus ik zit eigenlijk een beetje op het snijpunt van een business coach en een marketing coach, omdat die heel vaak met elkaar samengaan en de profielen die ik wil aantrekken zitten ook op dat snijpunt en voelen ook die spanning van business en marketing en hoe hard dat dan met elkaar samengaat. Dus dat is wat dat ik wil bereiken en ik merk, ik heb onderzoek daarnaar gedaan, dat dat soort ondernemers vooral op Instagram actief is. Zij willen op Instagram hun business uitbouwen en zij zijn ook op Instagram op zoek naar iemand die hen daar kan bij helpen. Facebook is voor mij een soort backup social media, of social medium moet ik zeggen, waarbij ik vaak door connecties, van mijn persoonlijke connecties, wel bij de juiste personen uitkom. Dat is iets dat ik door ervaring gemerkt heb, waardoor dat voor mij wel interessant is om in Facebook te blijven investeren. TikTok bijvoorbeeld is een platform dat totaal niet ideaal is voor mij om mijn doelgroep mee aan te spreken. Die doelgroep is jonger, is ook naar andere content op zoek. Dus mijn verhaal past daar in C wel op, maar dat gaat mij niet echt bij mijn ideale klant brengen. Mag ik daarom geen TikToks maken? Natuurlijk niet. Als ik dansjes wil doen in mijn living, dan doe ik dat gewoon. Maar ik ga dat niet als essentieel kanaal binnen mijn marketingstrategie zien. LinkedIn is bijvoorbeeld een heel zakelijk profiel of een heel zakelijk medium. Ook al zijn daar wel veranderingen in aan het gebeuren. Maar in C is dat ook niet het platform dat voor mij ideaal is. Omdat ik net op die op dat spanningsveld van die persoonlijke klik en die ondersteuning van je business en dan dat marketing en dan dat social media stuk zit. Die klanten zitten ook vaak niet op LinkedIn. Of zitten daarop, maar gebruiken dat ook niet om die ondersteuning te vinden. Dus moet ik daar ook niet mijn verhaal gaan vertellen. Twitter is ook een vrij zakelijk en, laat ons eerlijk zijn, droog medium. Ook al zijn ze daar ook stappen in aan het zetten, maar toch, dat is geen medium dat past bij wat dat ik wil brengen. Ik ben ook geen inspirational brand. Ik verkoop geen producten of geen lifestyle. Dat is niet wat ik uitdraag. Dus een Pinterest is ook voor mij weer minder van toepassing. Dus je voelt me aankomen, ik heb daar een keuze in gemaakt. Instagram is mijn hoofdkanaal en Facebook is eigenlijk mijn uitbreiding daarvan. En die twee kanalen leiden dan tot mijn website enerzijds en anderzijds gewoon direct tot contact. Mijn website is opnieuw een... Ik ga niet zeggen dat dat een backup kanaal is, je website is echt super belangrijk, maar voor mij is dat niet echt het platform waarmee ik connectie leg. Het platform waarmee ik connectie leg is Instagram. Maar mijn website is natuurlijk super belangrijk om mensen wel een idee te geven van wie dat ik ben en een soort van backup van mijn verhaal te zijn. Net omdat ik dat is ook wat ik eerder al zei, ik kan niet in elke post mijn volledig verhaal vertellen. Maar op een website kan je natuurlijk wel je verhaal indelen en daar een super overzichtelijke structuur van maken. Dus je voelt, je moet bepaalde keuzes maken, je moet bepaalde kanalen kiezen om dan echt al je efforts in te steken, omdat dat voor jou het leven gemakkelijker maakt, omdat je geen 10 balletjes in de lucht moet houden. En anderzijds is het ook voor je klant eenvoudiger. Je zit op het kanaal waar hij of zij actief is en je bent ook heel bereikbaar, omdat je net daar je tijd in investeert en ook je aanwezigheid op toespitst. Dus op die manier breng je jouw verhaal eigenlijk bij jouw ideale klant op een manier die voor jouw ideale klant het beste werkt. Je bent zelf ook zo, als je nadenkt van ik wil iets kopen, maar ik moet me eerst inschrijven op een nieuwsbrief en dan via die nieuwsbrief krijg ik dan de link naar de website, maar dan moet ik ook nog een social media post liken en daar nog een bericht sturen voor mijn verzending te kunnen regelen. Je voelt dat, jij zou dat ook niet doen. Jij wil eigenlijk een super laagdrempelige toegang tot wat dat je zoekt. Tot de dienst en tot het product dat jij nodig hebt. Tot de persoon die jij, waar dat jij iets wil van kopen. Dus faciliteer dat ook voor je klant. Ga op Instagram een linktree of een andere linktool in je bio gaan zetten. Zodat mensen kunnen doorklikken en meteen op de betaalsite komen. Of meteen in je planner terechtkomen om een adviesgesprek in te plannen. Dat zijn dingen. Dat zijn dan al praktische dingen. Daar gaan we ook in een latere podcast nog wel op verder gaan. Maar dat soort beslissingen om via Instagram met linken te werken naar je betaalpagina, die kan je pas maken als je weet wie dat jouw ideale klant is en waar dat die zich bevindt en wat dat die zoekt en wat dat jouw verhaal is en hoe dat je dat kan afstemmen op die ideale klant. Als jij gewoon je verhaal op alle mogelijke kanalen begint te roepen, ga je enorm veel moeite doen om daar eigenlijk best weinig uit te halen. Wat dan natuurlijk niet de bedoeling is, want ondernemen moet leuk zijn. Ondernemen is soms ook echt niet leuk. Soms is dat tegenslag en is dat miserie. Maar in C moet je echt blij worden van ondernemen. Dat is zo'n groot deel van je leven. Dat pakt zoveel tijd van je week of van je leven in. Je moet je daarin amuseren. En als je het gevoel hebt van ik zit maar informatie uit te sturen, maar dat komt echt niet toe bij de juiste mensen, super demotiverend. En door deze oefening dat ik nu in die podcast hier beschrijf, echt eens te goed te doen, dus echt met je blad papier. Ik zet mij altijd op de grond daarvoor. Je mag dat ook rechtstaand doen of aan je bureau doen natuurlijk. Maar door neer te zitten op de grond, bij mij is dat altijd een soort van versterking van het denkproces. En echt dat uit te schrijven en back to basics en back to my story en back to my client en dan dat proces opnieuw uitdenken of voor de eerste keer uitdenken om van daaruit te starten. Dat brengt mij bij mijn laatste puntje. Deze oefening, ik zei het daarnet al, opnieuw te doen. Ik doe die oefening elke 6 maand. Verandert mijn bedrijf elke 6 maand fundamenteel? Nee, mijn verhaal verandert eigenlijk niet fundamenteel, maar door wat ik meemaak of door dingen die gebeuren in het zaakvoeren, in mijn privéleven, in mijn hoofdjob bijvoorbeeld, beïnvloeden wel welke elementen van mijn verhaal dat belangrijker worden, waar ik de nadruk wil op leggen, en bepaalt ook de meerwaarde die ik kan gaan bieden, of misschien de diensten en de producten die ik kan gaan aanbieden. Als ik dingen bijleer in mijn zaak door te doen, kan ik natuurlijk ook nieuwe producten leveren, kan ik ook nieuwe diensten leveren, maar waarom zou ik dat doen? Welk deel van mijn verhaal stimuleert mij om daar een product van te maken? Dat soort gevoeligheden en dat soort belangrijke gevoeligheden ga je in het begin van die onderneming kunnen vastleggen, maar ga je na 6 maanden opnieuw kunnen vastleggen en na een jaar en na 1,5 jaar eigenlijk opnieuw kunnen vastleggen. Dat gaat continu veranderen. Jij bent ook niet dezelfde persoon als dat je 2 jaar geleden was privé. In je werk, in je onderneming ben je dat ook niet. Dus ik raad je aan om die oefening eigenlijk elke 6 maanden opnieuw te doen, om ervoor te zorgen dat jij dicht bij jezelf en bij je onderneming blijft staan en dat je ook dicht bij je ideale klant blijft staan. Nu, dit was een meer algemene introductie tot online marketing en hoe dat je dat vanuit een meer strategisch, beschouwelijk perspectief kunt aanpakken, hoe dat je daar kan mee starten of herstarten. We gaan natuurlijk ook nog ingaan op de specificiteiten. Je hebt binnen online marketing verschillende sociale media kanalen. Wat is nu waarvoor geschikt? Welke klanten zitten waar? Dat zijn dingen die later nog aan bod komen en dat zijn details die heel belangrijk zijn, maar die eigenlijk nog niet van toepassing zijn, zolang dat je de essentie van deze podcast, van deze bepaling van je ideale klant en van jouw verhaal, dan moet je daar eigenlijk nog geen zorgen over maken. Goed, bedankt voor het luisteren, voor de aandacht. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt. Ik hoop dat je vanavond of morgen of dit weekend met een blad papier op de grond of aan je bureau kan gaan zitten. En dat je jouw ideale klant op papier kan zetten en jouw verhaal op een rij kan zetten. En die verbindende kanalen tussen die twee kan vinden.